tekstwoord voor hedenmorgen is het tweede vers van de voorgelezen psalm 103. Dus dat is psalm 103, daarvan het tweede vers. Is nu het woord Gods aldus. Loof den Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden. Gemeente des Heren, er staan in deze tekst enkele dingen die ons misschien op het eerste gezicht wel aanspreken en die toch moeilijk zijn om te verstaan. De nadruk valt op het laatste. Vergeet geen van zijn weldaden. Merkwaardig iets in ons leven is het vergeten. We zijn dikwijls bepaald bij datgene wat ontbreekt. En het goede dat we ontvangen hebben wordt zo licht vergeten. Maar we kunnen niet in het algemeen over deze dingen gaan spreken. We zouden dan te vroegtijdig tot algemene stichtelijkheden komen. Zo'n woord kan alleen verstaan worden uit het verband. Staat in dat grote geheel van dat eerste. Loof den Heere mijn ziel. Wat is dat loven? Wordt dikwijls ook weergegeven in een meer algemeen gebruikelijk woord in de moderne tijd van prijzen. Prijs den Heere, maar daarmee hebben we het helemaal niet gezegd. Er staat in de oorspronkelijke tekst zoiets geweldigs, zoiets ongelooflijks, dat het de vertalers bijna ongehoord heeft. Leken. En daarom, ondanks al mijn grote waardering voor de Statenvertaling, geloof ik dat hier in deze tekst niet in volle klaarheid is doorgekomen wat er in de oorspronkelijke Hebreeuwse taal staat. Staat namelijk niet: loof den Heere mijn ziel, prijs den Heere, maar er staat: zegen de Heere mijn ziel. Met andere woorden, hier wordt gesteld in de tekst door de psalmist dat het voor een mens mogelijk is om niet alleen gezegend te worden door God, en dat het mogelijk is niet alleen om een medemens te zegenen of een medeschepsel, want dat is ook mogelijk. Het zegenen is niet beperkt tot de mensenwereld alleen, maar hier wordt gesteld dat de mens in staat is, onder bepaalde omstandigheden dan, om God te zegenen. Hoe is dat mogelijk? Hoe is het mogelijk dat een nietig, sterfelijk mens waarvan de psalm spreekt en zegt dat hij eigenlijk is als een bloem des velds die zo gebroken kan worden? Hoe kan van zo'n nietig mens gezegd worden dat hij in staat is om God te zegenen? En daar gaat het dan toch om. Hier, dat wordt uitgesproken en we moeten dat verstaan om het tweede deel van vergeet zijn weldaden niet, om dat te kunnen verstaan. Wat is eigenlijk zegenen in de Bijbel? Zegenen is liefhebben. Een liefde die niet alleen een innerlijk gevoel is, maar een liefde die zich uit in daden. Een prachtige liefde straalt zo dat waarop die liefde gericht wordt, wordt gevoerd tot de allerbeste omstandigheden. Want je hebt ook liefde die helemaal niet voert tot de beste omstandigheden. Dat is geen zegenende liefde. Zegenende liefde is die liefde die voert naar de allerbeste omstandigheden, naar, of het anders uitgedrukt, naar de verwerkelijking van de beste mogelijkheden. Nou, in de beste mogelijkheden, daar hoeven we niet lang over te praten wat het is. De beste mogelijkheden van ons allen, van u, van mij, is de bestemming waartoe God ons bestemd heeft. En die is voor zeker niet voor ieder gelijk. Dat is het geheim van ieder schepsel, van ieder mensenleven. Dat God daar iets speciaals heeft ingelegd van een onvervangbare en niet te verwarren bestemming. Nu, alles wat daar naartoe voert, een liefde die daar naartoe leidt, wordt in de Bijbel zegen genoemd. En nu zouden we kunnen zeggen, kan het dan op God gericht zijn? Op God kan het zo gericht zijn. Zouden we kunnen zeggen, is er nog iets wat er aan God mankeert? Nee, er mankeert aan God niet. Maar als er iets mankeert, dan mankeert het aan zijn schepping. Aan het antwoord der liefde dat zijn schepping hem kan geven. En dat is het enige wat God nog aangereikt kan worden. En wat hij als de bestemming ziet van zijn schepping. Maar wat is dat dan? Dat wij God zo zouden kunnen liefhebben zoals hij ons heeft liefgehad. En hij toont dat ons in zijn daden. Hoe zouden wij nu toch in staat zijn om God niet alleen innerlijk lief te hebben, maar ook in de daad. Zodat de verhouding met ons daardoor volmaakt wordt of vervolmaakt. Hoe kan dat? Nu, dat wordt nu opgesomd. Er is één wijze, gemeente, waarop wij in staat zijn onze liefde aan God te tonen. Er is één wijze waarop wij God kunnen zegenen. En dat wordt ons hier genoemd in de psalm. Vergeet geen van zijn weldaden. Dat is het. Dat is niet zoiets wat zo actief lijkt. En toch is het groots en toch is het blijkbaar uit de ervaring schijnt het zo duidelijk te worden. Blijkbaar is het niet zo eenvoudig om de weldaden Gods niet te vergeten. Vergeet nooit een van zijn weldadigheden. Dat is de wijze waarop een nietig mens in staat is om God te zegenen. Met andere woorden, die zegen is een antwoord geven op de zegen waarmee God ons dagelijks zegent. Is het dan zo moeilijk? Het niet vergeten van de weldaden. Nog iets daarover. De tekst zegt het ook. Hoe wij dat kunnen doen. Met welk deel van ons wezen. Want we verdelen onszelf in verschillende gebieden. We hebben een lichaam en een ziel en een geest en een hart enzovoort. En sommige mensen denken dat je alleen met God bezig kan zijn met het hoogste deel van je wezen. Dat is bijvoorbeeld je geest of je hart. Maar hier staat een woord ziel en dat woord ziel, o mijn ziel staat hier. Vergeet geen van zijn weldaden. zegen mijn ziel, de Heere. Wat wordt er met ziel bedoeld in de Bijbel? Iets heel anders dan wat wij in het gewone Westerse spraakgebruik daaronder verstaan. Onder de ziel verstaan wij meestal een schimachtig deel van ons wezen dat ook overblijft als het lichaam niet meer functioneert. Maar dat is het in de Bijbel niet. Het woord ziel betekent in de Bijbel ons totale leven. Het hele leven, de levenskracht. Dat wat ons diepste leven is, dat is het ook. Dat komt vooral naar voren wanneer we in doodsgevaar zijn. Als wij willen leven, ondanks alle verhalen die we erover houden en ons flink zijn tegenover de dood. Als we alles zouden willen geven om nog enkele ogenblikken langer te kunnen ademhalen en te kunnen leven. Kijk, dat onmiddellijke, we zouden haast zeggen instinctieve, maar dat is te kort gedaan eraan. Dat ons werkelijke leven, dat wat ook lichamelijk is, dat is de ziel. En u staat dat het daarom gaat, om met ons gewone, onmiddellijke, ook lichamelijke leven God te zegenen. Niet met het beste deel van ons, maar met alles. Zelfs met onze lichamelijke levenskracht. O mijn ziel, die van gesproken, zegen de Heer. Vergeet geen van wel zijn weldaden. Vergeten, het niet vergeten van de weldaden, is het zegenen van de Heere. Maar nu komt onmiddellijk de vraag naar voren, wat zijn dan die weldaden? Vreselijk is dat een onbekeerd mens, laat ik nu maar zo zeggen, dan moet u nou niet die kenmerken aan toevoegen die men in allerlei sekten en allerlei omstandigheden aan voegt. Ik bedoel bekering in de Bijbelse zin. En bekering is dan eenvoudig dit, dat de mens zijn blik gericht is op God. Dat hij de kijk van God in zijn leven probeert te vinden. Want we praten daar zo dikwijls over. U moet een eigen kijk hebben op de dingen. Zegt men dan. Nou moet u zien. Die eigen kijk en die eigen mening van de mensen. Je huivert ervan, broeders en zusters. Want het is een en al mode. En het is een en al wat ze opgedrongen wordt. Door het krantje dat ze lezen en door het programma waar ze naar kijken. En dat noemen ze dan de eigen kijk. Het is, als het niet zo treurig was, zou het belachelijk zijn. En als je dan ziet mensen die dan zogenaamd nog een eigen kijk op de dingen hebben, komt dat eens een keer voor, dan is die kijk toch maar uiterst beperkt en uiterst beneepen. En je kunt de hele geschiedenis eruit afleiden van hun leven. Waar komen ze vandaan? Wat is hun opleiding geweest? Dat hebben ze zo'n beetje in de wereld gezien. Enzovoort. En vooral, vergeet niet, een kijk wordt voor het grootste deel bepaald door de belangensfeer waarin iemand zit. Die aap komt bijna altijd uit je mouw. Je kunt bijna altijd zeggen, niet, je moet eigenlijk niet meer luisteren naar wat iemand zegt, maar de motieven waarom iemand het zegt. En weet u wat nou een bekeerd mens is? Bekeerd mens is iemand die geen eigen kijk meer op de dingen heeft. Die genoeg heeft van die benepenheid. En die ernaar streeft om te luisteren daarnaar wat Gods kijk op de dingen is. O mensen, daarom is bekering zoiets verruimends. Zoiets bevrijdends. Niet meer die benepenheid. Niet meer die beperktheid, maar die vlucht omhoog, dat steeds hoger komen, dat zien, dat waar je eerst in bent geweest, dat beperkt, je ziet het liggen, het wordt niet onduidelijker, maar je gaat het in een ontzaggelijk verband zien, je wordt uitgeheven boven het raffinement van je belangensfeer, en van al die dingen meer, die zo onbewust is voor de mensen, dat velen helemaal niet weten waarover je het hebt. Want die belangensfeer, die is er zo ingehamerd, dat je het zelf helemaal niet meer weet, dat het je belangensfeer is. En het wordt opgedirkt met een heleboel fraaiigheden naar buiten toe. En het wordt nog herleid tot de deugd. En dat is het niet. Als die andere kijk komt, gemeente, dan is er een opheffen, een opstijgen en een bevrijd worden. Het is ook, je ademt in een heel andere lucht, geestelijk. En je laat het van je afvallen, al die beperkingen. Je kan hoogstens nog een smart hebben. Of degene die allemaal in die kleinigheden rondroeten en daarover spreken en die dat dan belangrijk vinden. Dat is niet een onverschilligheid tegenover de naaste. Het tegendeel, je krijgt een kijk niet op iemand zoals hij daar rondgaat en zoals hij in zijn beperkte leven gaat. Maar je gaat plotseling zien wat God met die ander bedoelt en wat er voor mogelijkheden in zitten. Dat is Gods kijk op de dingen. Hoe langer hoe meer zien en krijgen. Ach, het is nog verborgen in veel opzichten. En je ziet nog als in een spiegel, in een duister raadsel. Dat wil zeggen, je ziet nog maar stukken van het licht. Maar toch is er een opheffing, een bevrijding. Want je wordt ook bevrijd van je eigen lot. Daarom is het zien in het lot. De mensen zijn tegenwoordig zo bezig met astrologie en al dat soort dingen. Omdat ze hun lot willen kennen. Maar wie bekeerd is, die is uitgeheven ook boven de beperkingen van zijn lot. Dat is er nog wel. Je bent er niet meer aan gebonden. Je komt er bovenuit. Dat is het nu juist waarom het gaat. God kijkt op de dingen. Als dat gebeurt, gemeente, komt er een totale verandering op alle dingen. Een van de eerste kenmerken van die bekering is, van die kijk van God die je op de dingen krijgt, dat is de verwondering. Verwondering is het eerste, je vindt niets meer gewoon. Maar die verwondering, die is verbonden met wat hier in de tekst genoemd wordt, de dankbaarheid. Vergeet geen van zijn weldaden. We zijn zo gewoon, bijvoorbeeld naar het herstel van een ziekte. In de eerste tijd ben je dankbaar, maar als de krachten dan weer terugkomen, dan ga je het weer gewoon vinden. Een mens vergeet. Ja, dat is de natuurlijke mens, zeggen we dan. Maar het natuurlijk is niet het gewone wat bij je hoort. Denkt u dat in, want de natuur is maar een wonderlijk begrip. Het gaat in de Bijbel niet om de natuur, maar om de schepping. De natuur is in de Bijbel altijd de verworde schepping. En dat is niet vanzelfsprekend. Het is zo dat wanneer die kijk Gods in je leven komt, dan is er de dankbaarheid voor de weldaden. Oh, er zijn heel veel dingen die nog niet volmaakt zijn. Er zijn heel veel gruwelijke en verschrikkelijke dingen in ons leven en in de maatschappij. Maar wie de kijk Gods krijgt, die vergeet de weldaden niet, die ziet ze voor zich, de weldaden van het verleden, van het heden, maar ook van de toekomst. En nu zegt de psalm ook, en de psalm is er vol van, ik kan het niet eens allemaal opsommen, maar de psalm noemt ook wat nu die weldaden zijn. Er wordt zo het een en ander genoemd. Eerste wat genoemd wordt, en het werd dus daarna onmiddellijk opgezomd, die weldaden, die dus de veranderde mens niet vergeet. Die mens die dus God daarmee zegent door niet te vergeten. Eerste plaats, die uw ongerechtigheden vergeeft, die u verlost, die u bevrijdt van de ziekte, van de krankheid, van de ziekte. Dat hoort blijkbaar op een of andere manier bij elkaar in de tekst. Wij leggen dat verband meestal niet. Het verband van de vergeving van de ongerechtigheden en de genezing van de ziekte. Ja, weet u hoe het is? Ongerechtigheid, weet u wat het is in de Bijbel? Dat is alle gevolgen van een misdaad. Dat is een misdaad letterlijk. Niet wat voor het gerecht alleen als misdaad gaat, maar dat is een ondaad. Dat is een daad die de dingen in je omgeving en ook jezelf niet brengt tot de goddelijke bestemming. Het mislukt, je verknoeit het. Het is eigenlijk, kun je zeggen, een misdaad, ongerechtigheid is. Daar waar je iets verknoeid hebt, laat ik het zo zeggen. Dat betekent het eigenlijk letterlijk. En er is nogal wat verknoeid, gemeente. Kijk maar ons leven na de mogelijkheden, de kansen die we hebben gehad. En ook de mensen die geslaagd zijn in het leven. Het is dikwijls zo, valt wel eens op, de mensen die maatschappelijk geslaagd zijn. Die hebben in veel opzichten vaak nog meer verknoeid dan de mensen die zogenaamd maatschappelijk niet geslaagd zijn. Als je de maatschappij ziet. Maar we hebben het allemaal over geslaagd zijn of niet geslaagd. Want dat is dat een toevallige kijk. Wat is nu geslaagd zijn in de wereld? Wat is dat allemaal volgens die modemaatstaven lijkt dat? Soms zijn de mensen doodongelukkig erin. En ook anderen wel die het niet hebben bereikt, kunnen ook vreselijk ongelukkig zijn. Maar hoe het ook zij, het gaat daar toch tenslotte om. Of je nu geslaagd bent of niet geslaagd met die uiterlijke maatstaven. Er is zoveel verknoeid. En er zijn nog heel veel dingen die je kunt goedmaken. Er zijn optimistische naturen die denken dat je kan goedmaken. En er zijn pessimisten en gemakzuchtige lieden die zeggen af, nee, laten we maar direct aan de vergeving beginnen. Dan blijf je, het is geen van beide goed. Je hebt optimisten die denken dat je alles kan goedmaken. En als het in dit leven niet kan, dan denken ze dat het nog in een ander leven kan gebeuren. Optimisme waar ik een bijzondere bewondering voor heb. Het ligt in ons aller aard. Maar er bestaat ook een pessimisme. Bestaat ook van een gemakzucht in het pessimisme. Die zeggen, God maakt het wel goed en laat het maar gaan. En die spreken altijd alleen maar over vergeving om zelf buiten schot te blijven. Het zijn beide wegen die toch afwijken van wat in de Bijbel vergeving wordt genoemd. Vergeving is daar waar we het zelf niet meer kunnen. Maar dat punt mag je niet te vroeg noemen. Want God ziet zomaar niet door de vingers, dan moet u niet denken, wat je nog goed kunt maken. Maar er zijn van die dingen die onherroepelijk verknoeid zijn in je leven. En als het nou alleen nog maar je eigen leven raakt, de gemeente, dan zou het nog zo kunnen. Maar iedere daad die je doet, alles wat je verknoeit, dat is een kettingreactie en het gaat steeds verder. Dat brengt je leven in aan de wereld en je hele sfeer waarin je leeft, wordt ermee verknoeid, laat ik het woord noemen. Het ruwe woord wordt ermee verpest, want dat is het eigenlijk. Het is verschrikkelijk. Wat een kleine misdaad. Een klein verknoeien. Een ontzettende gevolgen kan hebben. O gemeente, het is alleen omdat we stekenblind zijn, dat we het uithouden. En dat we nog zo opgewekt lopen. Want als je ziet wat het werkelijk is, dan ga je aan kapot, zeggen de mensen wel eens. Als je het echt zou zien. En het is waar, de Bijbel legt er verband van, je kunt er ziek van worden. Ziekte is zoiets vreemds, gemeente. Niet alleen door je eigen schuld. Maar mensen kunnen ook ziek worden door de omgeving. Door wat er gebeurt, door wat er verknoeid werd en ook door wat we zelf verknoeien. Vreet in je lichaam. En dan gaat het zich uiten en dan proberen we er natuurlijk alles aan te dokteren, maar dat is uiterlijk. Maar de oorzaak, zeg niet altijd, maar er is zoveel oorzaak van ziekte. Zegt de schrift ook hier, wat ligt in een omgeving, gemeente, in omgeving ook in jezelf, in het verknoeien. En nu staat er, die uw ongerechtigheid vergeeft. Dat wil niet zeggen door de vingers zien, maar goed maakt. Herschept, hoe God dat doet, dat weet ik niet, dat kan ik niet uitleggen. Maar het gebeurt. Net zoals dat God ook uw leven van dag tot dag vernieuwt, wat erbij staat. Was u dat gewoon was? Dat primitieve sprookje van de moderne wetenschap. Dat het lichaam van ons zo'n beetje een scheikundig proces is en ze kunnen het allemaal wel begrijpen hoe het gaat. Met oxidaties en alle mogelijke geleerde woorden meer. Maar daarmee kun je dat mysterie niet verklaren dat wij hier nog zo voortgaan. Dat we voelen, dat we leven, dat we denken dat het hart verder slaat. Dat die ademhaling er is. Er is een aanvechting op het ogenblik. Als u werkelijk kon zien hoe wij aangepakt werden, mijn lichaam en ziel, hoe daar machten van het verderf op het ogenblik bezig zijn om ons eronder te krijgen. En ik spreek gewoon door, gemeente. U zit gewoon te luisteren. Dat hart slaat verder. Geloof niet dat moderne sprookje van het hart is een pomp enzovoort. Dat gebeurt, maar dan moet je een kijk voor krijgen van een bekeerde. En ik kan het niet aanpraten. Dat het gebeurt, dat die volgende hartslag nog volgt. Dat u door ademhaalt. En nu noem ik maar het gewone eenvoudige van het lichamelijke. Dat zo'n groot mysterie is. Dat is door die machtige liefde God. Die dat lichaam verder laat bestaan. Zodat je er bent. Oh, wat een aanvallen, wat een aanvechtingen. En dat is niet alleen je lichaam, dat is ook je ziel, dat is je hele bestaan. Als je werkelijk helderziend was en zag wat er op je aankwam. En het gebeurt. Vergeving van ongerechtigheid heeft onmiddellijk te maken met die u behoedt van het verderf. Want in het volgende staat zo'n weldaad in de volgende tekst. Vergeving van misdaden, van ongerechtigheid. En behoeden van het verderf, het is eigenlijk hetzelfde. Wat een wonder is het. Dat je een minuut leeft. Dat je een ogenblik leeft. En dan al die jaren wordt het opengehouden. Waartoe dacht u dat God het liet vallen? Als die dood komt, dan is die bezig met dezezelfde dingen. Hij rekt het heden der genade uit. Opdat u zich bekeert. En als u bekeerd bent, dat u zegent uw omgeving en God zegent. En er is veel meer, want de weldaden gaan door. Een onderhouding van uw leven en God doet veel meer. Niet alleen dat je leven onderhoudt, maar dat staat er ook. Hij kroont u met goedertieren, hij kronen. Weet u wat dat is? Een kroon op het hoofd zetten. Een teken van de hoogste waardigheid, van de hoogste majesteit. En een kroon hing oorspronkelijk samen met de uitstraling van de goddelijke gratie, van de goddelijke genade zelf. Op vorsten in de eerste plaats in deze wereld, opdat er nog herinnerd zou worden aan een goddelijke macht. Maar veel en veel meer komt het voor onder de mensen die kroont met weldaden, met goedertierenheid. Wilt u eens zien waar die kroning komt? God schenkt het leven ook in de schepping. Maar als we nou eens bijvoorbeeld letten op de bloemen. De bloemen, die zijn zo mooi. Dat ze eigenlijk veel meer zijn dan alleen het naakte leven. God geeft een toevoeging. God laat ons niet alleen leven, maar schenkt ons een goedertierenheid. In de schoonheid, zoals het in de bloemen en de bomen uitkomt. Het is niet nodig voor de functie van de natuur, zoals men dan zegt. Men deelt de natuur in volgens een handelsgeest, volgens een beperkte kruideniersgeest. En zegt, alles is nuttig. Je merkt altijd dat geleerde, beperkte mensen over het algemeen zijn en uit een beperkte sfeer voortkomen. Maar er is veel meer De schepping bergt een schoonheid en een heerlijkheid. Kroont, God kroont met goede vierenheid. Wie het niet gelooft, let op de bloemen des velds. En op het gras dat heden is. En morgen in de oven geworpen wordt. Bekleed God op die ongelooflijke wijze. Let op de leliën des velds, zegt de Heer Jezus. Dat is belangrijk, gemeente. Letten op de leliën des velds. Daar moet je een blik voor hebben om de schoonheid van een bloem te zien. En wie die schoonheid ziet, die herkent ook dat God meer geeft dan het behoud van het leven. Maar ook kroon met goede tierenheid. Ook in uw leven, ook in mijn leven. Er zijn soms ineens van die kleine dingen die je toegeworpen worden, waarom je blij kan zijn dat het weer opkomt, dat je het geheel gaat zien. God geeft soms kleine dingen waardoor ineens je blik verwijd wordt en je opstijgt en het gaat zien. Een weldaad die plotseling je alle andere weldaden weer doet herkennen. Gemeente des Heren, wat is het een wonderlijk iets wat God hier geeft. Een bekleding, een goedertierenheid. Een bekroning van het leven herstelt ons. En dan zegt hij, en dan gaat het psalm nog door. En die spreekt van die grote goedertierenheid. Van die weldaden die God ons geeft. Die uw mond verzadigt van het goede. Gemeente, het voedsel. Wie begrijpt nog wat voedsel is? Ook de moderne mythe. Het moderne sprookje wordt ons bijgebracht dat er wat voedingsstoffen zijn die ons overeind houden. En we zien niet in dat alle voedingsstoffen niets anders zijn dan voertuigen van goddelijke genade die ons leven werkelijk in stand houden. En het is mogelijk dat we het voedsel zo verknoeien in onze moderne methoden dat misschien die zegen Gods eruit gaat. We hebben straks een gewas en we hebben veel voedsel en het zegent niet meer, omdat het niet meer voedt. De moderne methoden waarop het vee behandeld wordt, waarop de planten behandeld worden, zijn zo demonisch dat dat ogenblik helemaal niet meer iets is wat in schijn naderbij komt. En het is geen science fiction die hiervan spreekt, maar het is iets veel ontzettenders wat opkomt. Het geheim ligt daar. Het moet voertuig blijven van de zegen God. Het voedsel op de tafel in Israël heeft men het altijd gewaardeerd. Niet in een lekker bekkerij of zoiets dergelijks. Maar in de dank, de maaltijd had altijd iets te maken met de grote maaltijd van het Koninkrijk Gods. Waar ons avondmaal nog een uitloper van is. Jezus heeft aan het avondmaal gezeten, heeft een maaltijd gevierd, plechtig, die de mond schenkt het goede, waardoor het leven blijft, en die uw jeugd vernieuwt als de jeugd van een adelaar. Er zijn zoveel mensen die tobben over het ouder worden, gemeente. Er is een ideaal in onze tijd langzamerhand van zo omstreeks de 20-jarigen. En dat wordt dan bepaald door wat de gemiddelde voetballer kan uithalen. Natuurlijk, als je 30 bent, dan betekent dat niet. Betekent je op het voetbalveld eigenlijk niks meer. Kun je nog wel een beetje trappen en je best doen, maar dat is allemaal, gauw wordt dat geheig. En als je 40 wordt, het is allemaal niks. En met een langmoedigheid zien de mensen van 20 veld neer. Dat wordt het ideaal, langzamerhand. Wat een verschrikking. Altijd werd er gezegd. Bijna wilde iemand er ouder uitzien dan hij was. Alleen omdat hij niet zo onnozel eruit wilde zien. Gemeente, wat is dat veranderd? Wat lijden er veel mensen onder de angst voor het oud worden? En dat is allemaal die eenzaamheid van de moderne wereld. Ja, de fysieke krachten die gaan langzamerhand verdwijnen. En als daar niet een vernieuwing is van je ganse wezen, dan is ouderdom een verschrikkelijk iets. Een afschuwelijk iets. Maar gemeente, over die vernieuwing is, die uw jeugd vernieuwt als van een adelaar, van zo'n sterke, machtige vogel. Gemeente, dat wordt gezegd. Dat gebeurt. Weet u hoe dat gebeurt? In eerste plaats, door die vernieuwing, waardoor je nooit star wordt. Je hebt altijd nog toekomst. Dat is wat. Iemand die met God verbonden is, heeft altijd toekomst. En dan ben je totaal anders. Dan ben je nooit gesetteld. Je bent nooit arrivé. Je bent er nooit. Als dat vernieuwingsproces, ik mag het geen proces noemen, als die gave der vernieuwing in je leven komt, dan ben je nooit star. Dan heb je het nooit gevonden. Dan ben je nooit aan het eind van je Latijn in je denkbeelden. Altijd weer iets nieuws. Dan zie je dat iedere dag God zijn schepping vernieuwt. Ook je leven. Er wordt alles anders. Dan kun je uiterlijk wel oud worden. Maar dan is er dat ongelooflijke wat in sommige oude mensen naar voren komt. Je zegt, er is een openheid. Er is een vernieuwing en daar is een wijsheid, gemeente, die veel meer is dan alle kennis. En dat gaat je lichaam doorstralen, is ook nog dat een geheim, dat je leven vernieuwd wordt, het nieuwe lichaam wordt ook opgebouwd. En dat kun je mensen zien. Ja, je moet er voorzichtig mee zijn natuurlijk en niet al te eigenwijs worden. Maar je kunt het zien, gemeente, als daar een nieuw lichaam in iemand wordt opgebouwd. Het nieuwe lichaam dat gelijk gemaakt wordt aan dat van de opgestane Heer Jezus. En het is niet alleen een kwestie van de toekomst, dat gebeurt nu. Als dat in je lichaam plaatsvindt, als de engelen daarmee bezig zijn, gemeente, dan is het anders, dan ga je anders redeneren, je kijkt anders, je gaat er ook zelfs anders uitzien. Niet iedereen zal het zien. Maar dat gebeurt die uw jeugd vernieuwt als van een adelaar. Ik heb een paar dingen opgezomd over de weldaden. En waar gaat het nou om? Het gaat niet alleen om die weldaden, maar het gaat om het zegenen van de Heer met je ganse ziel. En dat is als je ze nou niet vergeet. Niet vergeten. Al dat zwarte, al dat moeilijke denken zijn u, als u in de grootste moeilijkheden zit, kan het ineens opflitsen. Toen in mijn leven, dat was er. Er was de Heere zeer nabij. In dat geluk, in dat wat ik toen beleefd heb. En het is nu verleden geworden, het is verleden geworden. Maar de wezenlijke dingen, gemeente, die worden nooit verleden. Daarom weet ik dat van dit leven ook veel in de eeuwigheid blijft. Er is heel veel van dit leven. De weldaden Gods in dit leven, die zijn onvergankelijk. En al schijnt het dat ze in het verleden liggen, je houdt ze altijd vast. En in de eeuwigheid zullen ze stralen in het Koninkrijk Gods. En zullen ze zijn ook de verbinding die je met mensen hebt gehad. Die waarachtig hebt lief gehad. Ik noem maar iets. Maar daar is iets blijvend in het gedenken. Het niet vergeten van de weldaden. Laat onmiddellijk zien dat het niet vergankelijk is. Dat het niet in het verleden ligt. Dat het verleden niet voorbij is. Maar dat het in het eeuwigheden wordt opgeheven en opgenomen. Daarom staat er in het Johannes Evangelie dat Jezus zegt. Die in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Dat is niet iets van verleden of van toekomst. Dat komt alles in dat heden naar je toe. Gemeente, dames en heren, dat is niet vergeten. Dat is gedenken. Dat betekent de grote weldaad in de eerste plaats. De weldaad bij uitnemendheid. Dat God ons niet alleen heeft gelaten. Dat hij een verbinding heeft gegeven tussen hem en ons in zijn zoon. En dat die gestorven is. En opgewekt. Om ons te vernieuwen. Dat is de grote weldaad. Waar al die andere weldaden mee samenhangen. En die ons ook inzicht geeft in de weldaden van de toekomst. waarvan de eerste beginselen al getoond worden, want dat is het. Dan zegt iemand nog, maar er is zoveel narigheid en zoveel verdriet en zoveel verschrikking. Ja, dat is waar. Maar er zijn de weldaden. Die weldaden zijn het eerste doorbreken van wat straks volkomen zal zijn. Nu, zegt Paulus, zie je als in een spiegel in een duistere reden kleine plekjes, maar die stralen. Vergeet die plekjes niet, die weldaden. Het is God die ze u bewees. Die kleine plekjes zijn er. En het wordt steeds voller. En straks bij de wederkomst. En in het koninkrijk God, waar degenen die gestorven zijn ons in zijn voorgegaan, is het geheel. Nu kunnen we het al zien. Gemeente, als u verdrietig bent. Gemeente, als u te worstelen heeft. Broeder en zuster. Vergeet de weldaden niet. Dat niet vergeten. Dat vraagt God alleen. Daarmee wordt God nog gezegend. Dat is de verkwikking die God van u vraagt. Want als u eens wist hoe moeilijk God het heeft met deze vreselijke wereld, waar hij nog steeds mee bezig is om die te verlossen, dan mogen wij als ingewijden dankbaar zijn. En ik zeg het met heilige eerbied en daarom beperkt. God verkwikken met de dank van ons niet vergeten van zijn weldaden. Met ons ganse leven, met onze ziel. Zegen, o mijn ziel, de Heere. En vergeet geen van zijn weldaden. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Zingen wij nu ten slotte met elkander van Psalm 98, het tweede vers, Psalm 98, vers 2. Thank you. vrede dragende de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde God, de gemeenschap des Heiligen Geestes is met u allen. Amen.